Natuurlijk is energie groen. Dat is de enige goede keuze. Wist jij dat Green Choice al 20 jaar voorloper is op het gebied van groene energie? Ze leveren niet alleen 100% groene stroom uit Nederland. Ook je gasverbruik wordt gecompenseerd door het wereldwijd beschermen en aanplanten van bos. Ga naar greenchoice.nl en sluit je aan bij de groenste energiebeweging van Nederland. En dan gaan we nu door naar de podcast.
Hoe kan het dat iemand zo gek is op Europa? En er bestond toen nog geen politiek Europa, maar hij voelde zich een culturele Europeaan. En toen ben ik op die lezingen gestuit. En daar, de lezingen in de jaren 30 van de vorige eeuw. En daar doet hij eigenlijk voorstellen van hoe kunnen we eigenlijk mensen Europeanen maken of laten zien dat ze Europeaan zijn.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom bij Betrouwbare Bronnen, aflevering 148. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
Onze gast is deze keer Thomas Huttinga. Hij studeerde rechten in Leiden en Parijs met als specialisatie Europees recht. En hij publiceerde onlangs een boek met vertalingen van een aantal toespraken van Stefan Zweig. In een inleiding en een nawoord vertelt hij erover en Caroline de Gruyter schreef het voorwoord. Dat laatste is extra interessant omdat Caroline de Gruyter, toen ze te gast was in Betrouwbare Bronnen aflevering 71, spontaan een aantal keer Stefan Zweig citeerde. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Thomas Huttinga.
Dank jullie wel.
Zullen we om te beginnen even naar Caroline de Gruyter luisteren?
Je dompelt jezelf onder in dat Habsburg. En dan ineens ontdek je eigenlijk dat er een heleboel gelijkenissen zijn met de Europese Unie. Ik ontdekte eigenlijk dat het een hele leuke manier is om via Habsburg naar Europa te kijken.
Weet je nog, Jaap, dat wij met Judith Varga, de Europaminister en rechtsstaatminister van Hongarije, van de regering van Viktor Orbán, een gesprek hadden, waar eigenlijk al heel snel datzelfde thema aan de orde kwam. Hoe de Hongaren in het Europa van nu eigenlijk voor hun identiteit ook teruggrijpen op het Habsburgse Rijk van de 18e, 19e eeuw, waarin Hongaren het gevoel hadden, daar telden we nog mee. Daar hadden we nog niet een dictatuur. Dat was heel opvallend.
Ja, en het interessante is, dat zullen we ook in deze aflevering merken, dat perioden in de geschiedenis, we gaan nu naar teksten uit de jaren 30, dat die voor verschillende mensen en verschillende deelnemers hele verschillende betekenissen hadden en waarin ook hele verschillende dromen, die soms ook tot nachtmerries werden, werden beleefd.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
Thomas Huttinga, ik heb dat boek nu in mijn hand. Aan de Europeanen van vandaag en morgen heet het. Je hebt 3 toespraken vertaald die Stefan Zweig zou houden. Dat is opmerkelijk, want die waren nog niet in het Nederlands vertaald, terwijl Stefan Zweig in zijn tijd, begin jaren 30, de meest vertaalde auteur van Europa was.
Ja, precies, dat klopt. Stefan Zweig was in de jaren 30 ontzettend populair. Hij was een beetje de Europese superster onder de literatuur. En dat kwam onder andere omdat hij zo makkelijk schreef. Hij heeft biografie geschreven over Marie Antoinette, maar was stoert en die ging echt als warme broodjes over de toonbank. En misschien voor vandaag de dag is hij het meest bekend vanwege zijn autobiografie, De Wereld van Gisteren. En zo ben ik eigenlijk ook in contact gekomen met Zweig. En ik las dat en dat heeft het geschreven kort voordat hij zelfmoord pleegde in 1942. En ik dacht van hoe kan het dat iemand zo gek is op Europa? En er bestond toen nog geen politiek Europa, maar hij voelde zich een culturele Europeaan. En toen ben ik op die lezingen gestuit en daar, de lezingen in de jaren 30 van de vorige eeuw. En daar doet hij eigenlijk voorstellen van hoe kunnen we eigenlijk mensen Europeanen maken of laten zien dat ze Europeaan zijn.
Ja, het interessante is dus dat zijn meest politieke kant, al had hij zelf een moeizame verhouding met politiek, maar die komt in die speeches naar voren en die kenden wij dus eigenlijk in het Nederlands tot nu toe niet.
Nee, precies. Het is de eerste keer dat het in het Nederlands is verschenen.
Het boeiende van de ontwikkeling, mag je in dit geval het woord weerdegang van Stefan Zweig toch wel even aanstippen, is dat hij zijn idee van een soort Europese identiteit en zelfs een Europees burgerschap, dat begon eigenlijk vanuit zijn vriendschappen met andere kunstenaars. Van wij begrijpen elkaar als kunstenaars, als mens veel beter dan dat we zeg maar politieke of nationale tegenstellingen hebben. En hoe kan dat? Terwijl we toch heel verschillende achtergronden hebben. Als dichters, als muzici en dergelijke. En eigenlijk is dat langzaam bij hem gaan groeien naar een soort, ja, bijna een soort spirituele opvatting van wat een Europese identiteit is. En met de crisisjaren, met opkomst van het fascisme, het nationaalsocialisme en ook het stalinisme, drong tot hem door alleen mooie gedichten en opera en muziek en kunst verzamelen is niet genoeg.
Zou je kunnen
je moet
zeggen,
meer doen om mensen en samenlevingen mee te nemen en ook te ordenen.
Zou je kunnen zeggen, Thomas, enerzijds is Stefan Zweig zijn tijd ver vooruit, want hij had het over een Europa waarvan we nu meer zien dan toen begin jaren 30. Aan de andere kant was hij misschien ook wel ouderwets, want hij was ook een man die leefde, in ieder geval in zijn hoofd, in een wereld zonder grenzen. Want iedereen ontmoette elkaar cultureel.
Ja, maar dat was wel een hele kleine elite die dat deed. Europa was toen ook echt een elite project. En dat was toen inderdaad met zijn vrienden op de Kapucinerberg in Salzburg. Die kwamen er allemaal langs. En zijn vrienden als Romain Rolland waren allemaal Nobelprijswinnaars, kunstenaars, muzici als Maurice Ravel. Die kwamen er allemaal langs. Ze hadden allemaal hetzelfde ideaal. En dat was een verenigd Europa. Dus in dat opzicht zijn er vandaag de dag heel veel stappen gemaakt. Het was tot en met inderdaad de jaren 30 was Zweig bezig op die berg om moeilijke essays te schrijven over bijvoorbeeld Nietzsche. En hij verzamelde manuscripten over van Leonardo da Vinci en Goethe. Dus het was in dat opzicht nieuw dat hij zo Europees dacht. En Zweig die staat ook bekend als echt een Europeaan.
Maar hoe is hij in die gesprekken in Salzburg en het zijn lezingen die hij overal hield, totdat die meer politieke kant gekomen, is daar een soort inspirator geweest? Dat je van dat die politieke denker of zo, die heeft hem als het ware die stap doen zetten?
Ik denk een hele grote politieke gebeurtenis, en dat is de Eerste Wereldoorlog. En tot die tijd was hij daar eigenlijk niet zo mee bezig. Dus hè, misschien kunnen we dan starten in het Wenen waar hij geboren werd. Daar kreeg je de culturele paplepel. Daar werd heel veel kreeg hij daarmee binnen. Musea, theater, alles erop en eraan. Hij kocht ook zijn boeken in plaats van het geld wat hij voor danslessen had, dat ging allemaal naar boeken. En daar staan in het Wenen staan Goethe en Schiller tegenover elkaar. En Wenen bruist natuurlijk daarbij van de Europese culturele gedachten.
En het was ook het Wenen van Freud. Het was het Wenen van Mahler.
Zeker.
Van de moderne kunst, modern denken, confronterende ideeën.
En dat vastgeroeste wat je daar een beetje zag met Franz Josef, dat begon een beetje los te komen. En Zweig begon ook veel te schrijven over psychische revoluties in mensen. Dus het was een hele bruisende periode en dat was eigenlijk Europa breed. Je zou ook kunnen zeggen dat in de tijd waarin hij opgroeide, dat daar een Europese cultuur ontstond, mede door het ontstaan van meer verbindingen met de trein en schrijvers zichzelf of elkaar beter konden bereiken. En dat was heel erg nieuw. En over Wenen wordt ook gezegd, en dat vind ik persoonlijk een schitterende quote, dat was Karl Kraus die zei dat. Die zei van waar in andere steden de straten met asfalt liggen, was dat in Wenen met cultuur. En in die grond, die vruchtbare grond, groeide hij op. En kon hij ook schrijver worden. En op zijn 17e verzamelde hij al manuscripten van Goethe en Beethoven. Dus in dat opzicht was het dus, lag het eigenlijk, was het logisch dat hij literair zich
hij
zou ontwikkelen.
Hij werd dus eigenlijk geboren. Hij kwam ter wereld in een, voor hem, moeten we wel bij bedenken dat hij, ja, toch tot de elite behoorde, want zijn familie had een bloeiende onderneming. Maar in een voor hem tamelijk ideale wereld.
Nou ja, hij werd geboren in 1881. En dat is een moment dat dus als het ware de industriële revolutie in Europa zo was opgestuurd door allereerst Engeland en België, maar na 1870 vooral natuurlijk het Verenigde Duitsland. Wat natuurlijk ook enorm investeerde in het vaak in allerlei terreinen nog wat achterlopende Oostenrijk en Hongarije. Dus er was een enorme moderniseringsgolf gaande in zijn jeugd. Tussen zeg maar 1880 en 1905.
Ja, eigenlijk.
Nou, de periode 1900, 19, ja, 14e Eerste Wereldoorlog, ja, was natuurlijk, werd Wenen ook wel de experimenteerplaats van de mensheid genoemd. De tijd van Freud, de nieuwe muziek.
Zeker, ja. Er was dus Bamberg, Schönberg. Een bruisende cultuur en tegelijkertijd enorm. Ook enorme economische boom.
En heel belangrijk, Wenen was natuurlijk de hoofdstad van een ongelooflijk multi-etnisch, multicultureel, veeltalig imperium. Wat bijna niemand beseft is dat het parlement in Wenen, daar mocht elke volksgroep van dat enorme rijk van Frans Jozef en Sissi, mocht in zijn eigen taal spreken. Dus de debatten werden gevoerd in het Tsjechisch, het Moravisch, het Pools, het Kroatisch, het Sloveens en ook het Duits.
Vandaar ook die vergelijking door Caroline de Gruyter van dat Habsburgse Rijk met de Europese Unie van nu. Het Europees parlement, daar kun je natuurlijk ook alle talen.
Het Europees parlement lijkt op niets zoveel als op de gemeenteraad van Wenen van rond 1910. Inderdaad.
Maar goed, Thomas, jij raakt gefascineerd door Stefan Zweig. Toch, je bent 26. Hoe wordt dat zaadje geplant? Waar komt dat vandaan?
Nou, ik las dus Die Welt van Gerson en toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen. En toen vond ik het boekje met die lezingen. En dat was toevallig de periode dat ik zelf ook naar het buitenland ging. En dat ik toen in Parijs ging studeren. Dus ik zie mezelf ook als een kind van de Erasmus-generatie. En dus dan, als je daar jezelf ook ontwikkelt en ook jezelf om je heen gaat kijken van die Fransen en de schitterende musea die ze daar hebben. En die Fransen, daar hebben we ook wat van geleerd. Dat heeft mij geïnspireerd om verder te kijken dan alleen het Nederland wat ik gewend was. En toen, en Parijs was voor Zweig een hele bijzondere stad, daar heeft hij ook heel veel gewoond. En daar is het zaadje geplant ook voor mezelf, dat ik ook ben gaan zoeken van wat bedoelt hij nou eigenlijk en wat betekent het om vandaag de dag Europeaan te zijn.
We gaan straks nader in op de inhoud van die teksten van Stefan Zweig. PG, jij hebt ook iets met Zweig.
Ja, Jaap. Nou ja, je ziet het voor je. Ik heb van thuis een hele stapel boeken van Stefan Zweig meegenomen. En dat zijn allemaal eerste drukken. Dan wel een soort antiquarische, bijzondere edities. Ook ballingedities in de nazi-tijd. Hij had in de nazi-tijd een soort gezamenlijk uitgeefproject met onder andere Thomas Mann. Waarbij hij zoals daar een soort beschermheer was van een uitgeverij die in Nederland dus de boeken in het Duits liet drukken. Die heette uitgeverij of bibliotheek Forum. En er waren Nederlandse drukkers die dan voor bijna niks bereid waren dat te doen, zodat gevluchte dichters en schrijvers hun boeken toch uitgegeven konden zien in het Duits. En dat een man als Thomas Mann en een man als Stefan Zweig bijvoorbeeld een verhalenbundel of iets dergelijks van henzelf dan ook schonken en daar dus dan geen geld voor kregen. En ja, omdat dus zowel Mann als Zweig natuurlijk enorme bestseller-auteurs waren, echt wereldberoemd waren, kon van de opbrengst daarvan, ik zal maar zeggen, een nieuwe verhalenbundel van Jozef Rood ook nog gedrukt worden. Dus dat was eigenlijk een soort charity, zou je bijna zeggen, van Stefan Zweig en mensen als Thomas Mann, om dus die gevluchte schrijvers nog iets van een boterham en vooral iets van hun werk, dat je nog iets van je artistieke inspiratie kwijt kunt als balling. Want dat was het vreselijkste. Die mensen waren alles kwijt, maar ook hun publiek.
En wat mensen als Zweig en Thomas Mann belangrijk vonden, was natuurlijk ook dat door hun eigen teksten, door hun eigen boeken, werd ook de cultuur hoog gehouden die in de jaren 30 steeds meer in de verdrukking kwam in Europa.
Het is een beroemd moment dat Thomas Mann aankomt in New York, in de haven, met zijn vrouw en zijn dochter, Erika. En dan ze zeggen van, ja, maar meneer Mann, dat is toch verschrikkelijk wat er in Duitsland gebeurt. Mist u de Duitse cultuur niet en dit en dat? Dan heeft Thomas Mann de onsterfelijke woorden gesproken: waar ik ben, is Duitsland. Hij was, zeg maar, de vertegenwoordiger van Goethe op aarde. En Stefan Zweig had in zekere zin, kon ook in die tijd zeggen, waar ik ben, is Europa. Hij heeft dus ook allemaal boeken geschreven in het Duits, enorm veel vertaald, je wees er al op, over mensen als Marie Antoinette, de koningin van Frankrijk, Mary Stuart. Misschien wel, we zullen het later nog wel even over hebben, een van zijn allermooiste boeken is een boek over Erasmus. Triomf en tragiek van Erasmus van Rotterdam. Ik heb het hier voor me liggen, ik heb een eerste druk, ja, dat is voor de liefhebbers. Kortom, Stefan Zweig is een en daar heeft Thomas natuurlijk volstrekt gelijk in, fascinerende figuur, die een beetje vergeten lijkt, zeker in Nederland.
Ja, des te gekker, omdat hij destijds de meest vertaalde auteur was.
En dus ook hier heel graag kwam, en dus er zelfs Nederlandse drukkerijen waren die in die ballingtijd zijn werk en dat van zijn vrienden drukten. Hij was natuurlijk ook, dat merk je al uit het verhaal van Thomas, een beetje een typische renaissance man. Een homo universale. Hij kon alles. Hij woonde ook overal, want ja, geld speelde geen rol in zijn leven. Dat is natuurlijk wel heel fijn als je erfgenaam bent van een soort, ja, we zijn de oprichter van de Bijenkorf van Praag, Wenen, Salzburg en ja, het hele Oostenrijkse Rijk.
En die werd ondertussen door zijn broer gerund.
Dat was dus nog mooier. De broer deed het werk en hij gaf het geld uit. Iedereen zou zo'n familie willen hebben. Nou, hij was ook een enorme verzamelaar, een enorme mecenas. Dat was een hele gulle man. Hij verzamelde ook weer die Europese cultuur. In het Beethovenhaus in Bonn bijvoorbeeld, daar hebben ze dingen van hem die hij verzameld heeft, die dan geschonken is na zijn dood. Bijvoorbeeld het bureau waar Beethoven dus aan componeerde, dat heeft hij dus gekocht. Dat was natuurlijk waanzinnig duur. Er waren natuurlijk wel 10 mensen die dat wilden hebben, maar Stefan Zweig die won die veiling. Maar bijvoorbeeld ook heel bijzonder, hij heeft het ontwerp, gewoon op een stukje papier met noten van de fanfare, zal ik maar zeggen, van de 9e symfonie van Beethoven. Die wij natuurlijk nu kennen als het volkslied van Europa. Nou, dat ontwerp dat in Beethovens hoofd, hè, hij was natuurlijk al bijna doof, dus dat heeft hij opgeschreven, zo moeten die trombones gaan klinken. Dat stukje papier, dat was toen iets wat Stefan Zweig wilde hebben.
En als mensen dan ook bij hem thuis kwamen daar in Salzburg, dan was het eerste wat ze ook gingen doen, was een soort tour houden langs al die manuscripten. En dat was dan in zijn bibliotheek. Dat was een heel mooie zaal. En daar lagen dan allemaal keurig die manuscripten van Goethe. En dat was voor Zweig heel normaal. Alleen de dochters van zijn eerste vrouw, die waren daar niet zo in geïnteresseerd. Die gingen zich onder andere richten op de fotografie. En dat heeft hij eigenlijk nooit kunnen verkroppen. Dat zij nooit hebben gevraagd naar die manuscripten. En toen er eens een keer een feestje werd gehouden en toen daar een tour werd gegeven, toen kwam hij ook bijzonder boos naar binnen geslopen. Dat was een van de parels van zijn collectie. En de tafel van Beethoven hoort daar zeker bij. En die heeft hij toen ook, toen hij in Bath woonde in Engeland, voordat hij echt ging vluchten uit Europa, heeft hij dat achter moeten laten.
Ja, dat is verschrikkelijk. Wat hij ook had, was een doosje. Dat had hij gekocht in 1929 in Wenen met een haarlok van Beethoven. Nou, dan ben je toch een echte verzamelaar.
Eigenlijk was hij een soort cultural groupie.
Ook, ja. Maar hij verzamelde dus ook Mozart. Uiteraard ook Goethe. Eigenlijk natuurlijk toch een beetje een soort kanon in zijn eigen huis. Maar dan niet van boeken die wij dan misschien nog in een boekhandel kunnen kopen. En zoals ik dan af en toe stiekem antiquarisch. Maar de originele. Hij was natuurlijk zo rijk dat hij dan ook het handschrift van zo iemand wilde hebben.
Zoals je nu soms voor $400,000 een tekst van John Lennon kunt kopen in eerste tekst.
Dat moet jij dan maar vooral doen. Hij was ook, dat moeten we er ook bij zeggen, hij was een enorme mecenas. Stefan Zweig verdient ook om die reden dus dat men hem herinnert dat hij zo ongelooflijk gul was. Zelfs naar mensen die zijn concurrenten waren, als verzamelaars van bijvoorbeeld Beethoven, die tipte hij dan van, er is daar een archief dat wordt opgeheven, of daar is een familie en die hebben iets, en ik weet dat jij die liederen van Beethoven mooi vindt. Koop jij die nou? Dan koop ik wel bijvoorbeeld zo'n trombone fanfare van de 9e symfonie. Dus hij was heel hartelijk, heel gul. En dat was zeker in zijn tijd, toen natuurlijk de nazi's aan het bewind kwamen. Toen alle dichters en intellectuelen en Joodse denkers en wat dan niet ook allemaal moesten vluchten en erger. De hoeveelheid mensen daarvan die hij heeft ondersteund, dat is enorm.
Ja, allemaal mensen die leefden uit een koffer, zou je kunnen zeggen.
Ja, en nog alles kwijt waren. Hun familie, hun achtergrond, hun vermogen. Niets hadden ze meer. Thomas, jij kan onder andere denk ik wel iets vertellen over zijn bijzondere, ook financiële relatie met het grote drankorgel, maar de grote schrijver Jozef Rood.
Ja, dat was een hele bijzondere relatie. Onder andere omdat hij dus een drankprobleem had, Jozef Rood. En daar ging Zweig gingen we dan mee proberen te helpen.
Of het nou een probleem was, hij hield gewoon heel erg van drank.
Nou ja, hij is onder andere door overleden. Dus het is wel echt een probleem geworden. Hij is overleden in Parijs. En Zweig heeft het meerdere malen geprobeerd om hem daar een beetje vanaf te helpen. En dan gingen ze in Oostende in België, kwamen ze dan samen. En dan gingen ze dan...
Oostende.
Gingen ze, kwamen ze daar samen en dan gingen ze onder andere stukken schrijven, stukken lezen. En daar hoorde dan ook bij dat ze dan even van de alcohol afbleven. En er is ook een situatie dat Jozef Rood er zoveel gebruik van maakte, dat Zweig hem zoveel spullen gaf, dat hij toen in een groepje vrienden stond en dat hij toen een glas alcohol pakte en dat zo over zichzelf heen gooide. En dat hij zei van ja, hoe kan Zweig nou denken dat het niet nodig was om ook een broek erbij te doen? Dus hij werd helemaal gespekt door Zweig. En daar zat ook een bijzondere relatie in, omdat ze allebei een ontzettende afkeer van nationalisme hadden. En Zweig erkende waarschijnlijk ook wel dat Jozef Rood een veel betere schrijver was. Maar bijvoorbeeld de Radetzky-mars is geschreven tijdens een vakantie samen in het zuiden van
Frankrijk. Het boek de Radetzky-mars.
Ja, het boek de Radetzky-mars, ja.
Dat was dus onderdeel van wat ik noem dat mecenaat en die gulheid van Zweig, was dat hij er dus niet mee zat om een man als Jozef Rood gewoon als een groot, echt groot schrijver van een kleine oeuvre te erkennen. Ook te zeggen van, ik bewonder de man. En ja, dat hij dan af en toe wel eens een glas drinkt, dan betaal ik dat glas. Ik denk dat er heel veel brouwerijen en distilleerderijen in Europa, laat ik zeggen, die jaren hebben doorstaan door het Stefan Zweig, Jozef Rood financieren.
In Amsterdam vooral.
In Amsterdam, ja, bijvoorbeeld. Er mag eigenlijk wel een soort, ergens een plaquette voor Stefan Zweig, bijvoorbeeld op de buitenkant van de Heinekenbrouwerij. Iets dergelijks zit ik even aan te denken, maar ik stop. Kijk. Wat Zweig natuurlijk ook had, was dat hij als man uit een Joodse familie, was hij niet zeg maar actief religieus, was een agnost. Maar wat hij vooral ook was, en dat werd hij in de Eerste Wereldoorlog, was een pacifist. En hij is in de Eerste Wereldoorlog ook daarvoor verhuisd naar Zürich, als een soort centrum van ja, pogingen tot vrede. En raakte daar dus bevriend met allerlei Franse pacifisten, die dus ook daar gingen, waaronder in het bijzonder Romain Rolland. En dat is ook het begin geweest dus van dat bijzondere netwerken van hem. In niet alleen maar Wenen en de klassieke Habsburgse cultuur, maar een veel bredere, echt Europese cultuur.
Even een stapje terug, want je zegt hij werd pacifist. Dat was hij niet meteen, hè, Thomas? Want ook hij werd wel even geïnfecteerd door dat virus van het nationalisme toen landen tegenover elkaar kwamen te staan.
Ja, dus voor de Eerste Wereldoorlog, toen reisde die al heel veel ook over de hele wereld, door heel Europa heen. Daar is de kiem gelegd van het Europese denken. En in de Eerste Wereldoorlog had hij, zou je kunnen zeggen, echt wel een valse start. In de Wereld van Gisteren, dus de autobiografie die hij schreef voordat hij overleed, erkent hij dat niet. En hij heeft ook in de derde lezing in het boekje, doet hij net alsof hij van het begin pacifist was. Maar hij is
even zijn eigen geschiedenis een beetje bijgekleurd.
Precies, om net te doen iemand die altijd in de pacifisme heeft geloofd. Maar dat heeft
Want hij dacht er even aan toen de Eerste Wereldoorlog op uitbreken stond om zelf ook te gaan vechten.
Ja, precies. Dus hij heeft ook aan zijn uitgever geschreven van ik wil graag vechten. En toen liet hij zijn baardje staan. En toen kwam hij zijn eerste vrouw tegen in een café in Wenen. En die zei van, wat doe je eigenlijk? Hij was fysiek ook niet zo fit dat hij het leger of iets dergelijks in kon. En eigenlijk later, onder andere toen hij dus naar Zürich is gegaan, daar heeft hij het boekje Jeremias geschreven. En dat is een... eigenlijk het begin van ook een pleidooi voor universeel broederschap. En dat ten tijde van oorlog. En toen schreef Romain Rolland, schreef ook aan hem van, je bent de Europese geest waar wij al zo lang op wachten. Het is echt met name door Romain Rolland die hem heeft beïnvloed en hem een pacifist heeft gemaakt. En dat is eigenlijk het begin geweest van een jarenlange, tot en met eigenlijk zijn dood zou je kunnen zeggen, voor universeel broederschap, voor Europees broederschap, maar ook pacifisme. Dat is allemaal begonnen in dat boek en daar in Zürich. En daar had hij ook mensen als James Joyce uit Ierland, die kwam daar. Nou, dat was allemaal een groepje die een ideaal hadden, namelijk het pacifisme.
Een ondeugende vraag. Heeft hij in Zürich dan ook Lenin ontmoet? Want Lenin woonde toen met zijn partijbestuur en zijn maîtresses en wat dan niet in Zürich.
Dat zou ik niet weten. Dat zou wel een hele interessante zijn.
Voordat hij een mooie Moskou nam.
Ja, dat op zichzelf zou je daar bijna een soort film over hoe die mensen elkaar zouden hebben kunnen ontmoeten.
Maar is, bedenk ik een PG, stuk. Stefan Zweig is dus bij uitstek iemand, we hebben het al vaker over gehad, die ja, met, laten we zeggen, de hele wereld in contact stond. Hij had overal vrienden en kennissen. Hij logeerde overal. Zijn huis stond overal. Hij was dus, we hebben het nu altijd over het globalisme, maar hij was dus cultureel zeker ook al een globalist.
Hij staat helemaal in de traditie van die mensen, Jaap, waar jij al vaker tegen mij zei, van dat in de verhalen van mij, of het nou Alexander van Humboldt is, hè, of Thomas Jefferson en dat soort mensen, dat je het meest, wat jou altijd weer opvalt, ze kenden elkaar in zekere zin allemaal. Ze schreven elkaar brieven, ze kwamen bij elkaar op bezoek, ze waren soms ook zelfs familie van elkaar, geliefden. Dat is dus bij Stefan Zweig in optima forma het geval, waarbij natuurlijk ook nog speelde dus zijn hartelijkheid, zijn gulheid en laten we eerlijk zijn, zijn enorme fortuin. Dat hielp natuurlijk toch. En ook zijn belangstelling en iets wat zeker voor jonge mensen van nu heel belangrijk is, het feit dat hij die mensen hun talen sprak. Niets is natuurlijk zo behulpzaam als dat je, zeker als Nederlander, goed Duits, goed Frans, goed Engels, Spaans, Italiaans, vul maar in. Wat dus leuk was, was dat hij dat netwerk van kunstenaars en pacifisten, hè, wat dan erbij kwam, dat hij dat dus vervolgens na die Eerste Wereldoorlog als het ware ging uitbouwen tot in feite een soort politiek-spirituele beweging. En daar zijn die lezingen als het ware zeg maar de meest pregnante uitingen van, naast natuurlijk zijn enorme literaire werk.
En op zijn geboortehuis in Wenen staat ook van hier woonde een cosmopoliet. En hij zag zichzelf ook als een cosmopoliet. Een wereldburger noemde hij zichzelf. Ja. Hij was en Europeaan en hij was daarboven wereldburger. En dat ging inderdaad tot en met zijn vriend Romain Rolland en Zweig zelf ook. Die hadden ook contact met mensen als Gandhi. Nou, die kwamen dan gewoon naar Europa en ze geloofden allemaal in hetzelfde. En dat is het cosmopolitisch humanisme.
Zij waren dus ook een tijd lang gefascineerd door de Sovjet-Unie. Vanuit het idee dat na de tsaristische tijd, die natuurlijk in cultureel opzicht voor de elite natuurlijk ongekend groots was geweest met hè, muziek en schrijvers en wat dan niet, maar voor de gewone Rus en al die volkeren natuurlijk een verschrikking was geweest. En ze hebben dus een tijd gehad, hè, de jaren 20 was natuurlijk het beeld ook dat de Sovjet-Unie een soort nieuw paradijs was voor kunst en vernieuwing en innovatie. En daar waren zij ook wel door gefascineerd.
Ja, ik heb tentoonstellingen gezien bijvoorbeeld van Malevich. Hele moderne kunst. En in de jaren 20 werd dat ook nog wel gestimuleerd door de Leninisten. Dat was op een gegeven moment natuurlijk afgelopen. Ja, maar dat maakte ook dat hij gefascineerd was door dat nieuwe Sovjetrijk.
Ja, aan het einde van de jaren 20 is hij dus ook, maak je een uitstapje naar Rusland. En dat heeft ermee te maken, onder andere dat er heel veel Amerikaanse invloeden hier waren. Heel erg kapitalistisch. En hij schreef ook van, die mensen maakten zich alleen maar druk om geld en macht. Hij was ook in Nederland geweest. En toen hij terugkwam, toen schreef hij ook aan Romain Rolland. Schreef hij van, ze maken hier zich alleen maar druk over geld. En ze weten niet wat ze doen met al het geld hier in Nederland. En toen heeft hij dus een uitstapje gemaakt naar Rusland. En dat was eigenlijk tot de grens dat hij zag dat intellectuelen daar niet konden zeggen wat ze wilden zeggen. En hij vond het daar fascinerend dat daar in Sint-Petersburg daar de boeren ook onderwezen werden over Rembrandt. En dat soort namen, dat vond hij allemaal schitterend. Maar toen hij het moment dus had van, ik ben er niet vrij, toen is hij weer richting Europa meer gegaan, het centrum van Europa. En toen heeft hij die lezingen geschreven. En zijn vriend Romain Rolland, die is ook nog later bij Stalin op bezoek geweest. En die heeft nog langer nodig gehad om daarvan terug te keren. En dat is ook een van de redenen geweest waarom hun vriendschap ook verbroken is.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
We hebben het al over de val van het Tsarenrijk en de komst van de Sovjet-Unie. Maar dat was eigenlijk in heel Europa waren er enorme politieke veranderingen gaande. Hè? Want die industrialisatie, die culturele beleving die hij zelf had.
En onderschat niet, Jaap, we hebben het over een periode. Hè, ik zei maar, hè, geboren 1881, nou ja, tot de Tweede Wereldoorlog, dat Europa, ook met zijn koloniale imperia, natuurlijk in feite de wereld beheerste. Dus het instorten van die imperia van de tsaren, van Habsburg, maar ook in heel belangrijke mate van de Osmanen, dus de sultan, leidde ook tot een enorme zeg maar, uitschudden opnieuw van de machtsverhoudingen in de wereld. Waarbij dus het empire van de Britten, het Franse koloniale rijk, maar ook het Nederlandse koloniale rijk, natuurlijk het gevoel hadden van, gaan wij dit nog volhouden? Hè, een vriendschap met Gandhi was natuurlijk ook een anti-koloniale vriendschap.
En je kon dus ook het idee hebben als Europees burger van, nu gaan we het eindelijk helemaal goed doen. Alles wat niet deugde in de afgelopen eeuwen, dat kunnen we nu achter ons laten.
En er was nog iets bij mensen als Zweig, speelde natuurlijk ook een zekere, ja, noem het maar, verlies. nostalgie naar natuurlijk die prachtige ordening van voor het verdrag van Versailles. En voor die gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. Het was natuurlijk allemaal misschien wel een beetje ouderwets. Het keizer Frans Jozef, die natuurlijk al in 1848 op de troon kwam. Maar ja, het was wel, je had wel zekerheid. En die culturele bloei kwam er toch maar. En dat gold natuurlijk in zekere zin onder de tsaren ook. En ja, wat ervoor in de plaats kwam, ja, als je een Oostenrijker was, dan had je de Republiek Oostenrijk, dat was Tirol, nog wat andere bergdorpen, en de stad Wenen als een soort waterhoofd. En dat was het. Tsjechië, Bohemen was weg, Moravië, alles was weg. En dat waren nu nieuwe republiekjes of het Koninkrijk Joegoslavië, wat uit het niets was bedacht. Men was dus ook heel veel kwijt.
Ja,
dus ze zochten een nieuw soort Europees verband vanuit kunstenaars, vanuit dus dat contact tussen, nou ja, die mensen die met elkaar op letterlijk en figuurlijk elkaars taal nog wel spraken.
Maar tegelijkertijd kwam het nationalisme, dat stak de kop op.
Dat werd natuurlijk aangemoedigd door het verdrag van Versailles. Dat vanuit het mensheidsoptimisme van de Amerikanen, van president Wilson, zei: als je nou elk volk zijn eigen stukje geeft, dan gaan ze allemaal fijn samenwerken en wat dan niet. Dat was natuurlijk buitengemeen naïef van de Amerikanen. Bovendien, laten we het niet omheen draaien. President Wilson kwam ook niet op het idee om alle 50 staten van de Verenigde Staten een eigen natie te geven. Maar in Europa wel. En ja, die volkeren, of ze nou onder de tsaar, onder Habsburg of onder de sultan hadden geleefd, die hadden natuurlijk geen democratische traditie. Dat was geen, zeg maar, moderne vrije governance. Dus dat zo'n republiek als Tsjechoslowakije dat eigenlijk hartstikke goed deed, was knap. Maar er waren ook een heleboel van dat soort landen waar het helemaal niet goed ging. En waar dus nationalistische, fascistische bewegingen natuurlijk heel snel voet aan de grond kregen.
Ja, en als het niet goed gaat, dan wordt er ook vaak teruggegrepen op de grootste historie in een ver verleden. En dat wordt dan opgepoetst.
En bedacht soms.
En dan denken mensen, ja, dat moeten we weer hebben.
Ja, en dat was natuurlijk wat met name in het verslagen Duitsland. Dat zijn keizer kwijt was en zijn keizerrijk. En ja, ook stukken land kwijt was. Waar dus natuurlijk de dolkstootlegende ook nog speelde. Het waren de Joden en links, die hadden het in het veld niet verslagen, Duitse leger, dus verraden. En nou ja, gevoelens van verraad en van verlies. En van dus wat ook Zweig dus voelde van, ik ben de ordening, ik ben de verbondenheid die ik kende uit mijn jeugd, die ben ik kwijt. Dat speelde natuurlijk ook bij de Duitsers.
Ja.
Met alle gevolgen van dien.
Als je Mein Kampf leest, dan lees je deze dingen ook allemaal. Hè? Die dolkstootlegende en eigenlijk alles wat Hitler later, toen hij aan de macht was, heeft uitgevoerd, dat kon je al aanzien komen als je dat serieus nam.
Ik ga iets heel gek zeggen. Die boeken van Stefan Zweig, waarin hij dus teruggrijpt op een Erasmus, op het grote verleden van Europa, zijn op een andere manier, net als Mein Kampf, een uiting van verlies. Alleen Stefan Zweig was een aanzienlijk beter schrijver dan Adolf Hitler. Maar als product van een ontheemd soort cultuur zijn ze eigenlijk beide te begrijpen.
Ja, hij was een optimist. Tenminste, de stukken die ik heb gelezen uit jouw vertaling, we gaan het zo nog nader over hebben. Daar blijkt toch optimisme uit. We kunnen iets met Europa. Maar het was ook misschien een beetje tegen beter weten in.
Ja, dat was een hele grote klap voor Zweig. Onder andere de Eerste Wereldoorlog. Je kan je ook afvragen of hij daar ooit van bekomen is. In de andere met die tijd van vooruitgang en dat die Europese beschaving dan, die inderdaad samenwerkte, waar de een elkaar aanvulde. Daar heeft hij nog heel lang voor nodig gehad om daarvan bij te komen. En na de Eerste Wereldoorlog wilde hij ook uit Nederland dan bijvoorbeeld Frederik van Ede en uit Italië Benedetto Croce, die wilde hij dan bij elkaar halen om dan het moreel geweten van Europa te zuiveren.
Welke Nederlanders waren voor hem daar belangrijk?
Frederik van Ede. En daar had hij contact mee. En zijn vriend Romain Rolland ook. En die zou dan de afgezant van Nederland zijn. En in de jaren 20 heeft hij daar ook heel lang voor nodig gehad om te zien van die intellectuelen, het woord, dat voldoet niet. En dat is ook zo interessant met die lezingen, dat eigenlijk het moment is dat hij de pen oppakt. Hij spreekt zich niet politiek uit, maar hij pakt wel de pen op om dat Europees humanisme te beschermen. En dat is op de achtergrond al met het opkomst van het fascisme, met de beurskracht van 1929. En dat is een paradox in die lezingen. Hij schrijft over broederschap. En hij schrijft erin heel mooi en heel verzoenend. Maar op de achtergrond speelt dat fascisme en het nationalisme dus een ontzettend
grote
rol.
Die donkere wolken die zie je achter zijn hoofd als het ware verschijnen aan de horizon.
Licht en duisternis, dat is als een rode draad door zijn leven.
Ik heb daar een werkelijk heel bijzonder voorbeeld van. En dat is zijn werk samen met de grote componist Richard Strauss. Richard Strauss had een collega, medewerker die voor hem zijn mooiste opera schreef. Hugo von Hofmannsthal, een Oostenrijkse dichter. En die stierf heel plotseling. En toen zocht Richard Strauss een ander. En wie vond hij? Je raadt het al, Stefan Zweig. En die zei, kunt u voor mij een stuk schrijven? Heeft u iets wat u zegt, dat stuk, daar droom ik al heel lang van, dat ik het dan op muziek kan zetten? En Zweig die zei, ja, zeker. Hun briefwisseling is dus ook heel interessant. Hij zei, een komedie uit de 18e eeuw uit Engeland. Ook hier zie je weer dus die Europese gedachte van Ben Jonson. En hij zegt, daar ga ik een Duitse toneelversie van maken die u dan op muziek kunt zetten. En die opera die heet Die Schweigsame Vrouw. En dat is dus een komedie. En die schreef je dus in 1933, 34, 35. Eigenlijk als een soort tegenbeweging tegen de tragiek, tegen de ellende. Nee, als Europeanen, we kunnen samen lachen, we kunnen samen er nog iets moois van maken.
Ja, maar dus een komedie met een donkere ondergrond.
Zeker.
Die werd ook verboden.
En ja, het is een geweldig verhaal. Richard Strauss zei toen hij het stuk kreeg, zonder omhaal. Strauss was toen al 70, dus die had een enorme loopbaan al achter zich als componist. Die zei, dit is de allerbeste tekst, operatekst voor een vrolijke opera, ooit geschreven sinds Le Nozze di Figaro van Lorenzo da Ponte voor Mozart. Nou, er is, ik zal het maar zeggen, voor ons als opera-liefhebbers geen groter compliment denkbaar. Dus Richard Strauss was gegrepen door die tekst. Die is dus gaan schrijven en componeren. De slotaria daarvan zei Strauss ook altijd, wie schön is toch die muziek, heet die slotaria. Hij zei, die basaria is misschien wel een van de allermooiste vondsten die ik als muzikus in 30 jaar heb gedaan. Kortom, die twee die waren voor elkaar gemaakt. En Richard Strauss was politiek tamelijk naïef, en dan zeg ik het netjes. Hij ging ervan uit dat de Führer, Adolf Hitler, als opera-liefhebber aanwezig zou zijn bij de première in 1935. En dat zou natuurlijk zijn in de Semperoper in Dresden.
Want hij dacht daar gewoon eigenlijk mechanisch over. Namelijk, Hitler is nu de leider van dit land.
En een
dus hij moet erbij zijn bij zo'n belangrijke première.
En ik ben de voorzitter van de kunstkamer van het Derde Rijk, want dat was hij. En ik ben de grootste levende componist van Duitsland, want bescheiden was hij zeker niet. En dus ja, de Führer komt gewoon. En toen werd hij medegedeeld, ja, wij hebben begrepen dat het libretto is geschreven door die Jood Stefan Zweig, die ook nog een soort emigrant is, die allemaal nare dingen over ons zegt in speeches in Parijs en wat al niet. U mag ten eerste, die naam mag helemaal niet op het affiche. Waarop Strauss zei, ik pieker er niet over. Wie denkt u wel dat u bent? Heeft hij toen tegen Goebbels gezegd. Letterlijk, wie denkt u wel dat u bent?
Zijn positie was zo sterk dat hij dacht, dat kan ik wel zeggen.
Toen heeft hij gezegd, ik ben de grootste levende Duitse componist. Ik doe wat ik wil. Toen heeft Goebbels tegen een medewerker gezegd, Richard Strauss zal nog gaan merken wie ik ben. Een van de meest sidderende uitspraken voor mij. Ik krijg er letterlijk weer koud van. Van dus een tiran tegen een kunstenaar. Hij zal nog wel merken.
En we weten dat Goebbels natuurlijk ook verantwoordelijk is voor boekverbrandingen. Onder andere de boeken van Stefan Zweig.
Nou, wat gebeurt er? Hitler die zegt, het is wel een groot componist. Dus de opera-liefhebber Hitler won het heel even van de nazi-dictator, zal ik maar zeggen. Dus de opera is in première gegaan. In Dresden in 1935. Maar de geheime dienst en Goebbels waren zo boos dat Hitler dus even mild was geweest, dat ze de briefwisseling van Richard Strauss en Stefan Zweig, die natuurlijk niet in Duitsland woonden op dat moment, die kon daar helemaal niet zijn, dus hebben gestolen. En dus de brieven en de taal die daarbij ook Strauss over de nazi's bezigde, natuurlijk aan Hitler konden voorleggen. Dit is wat ze over u schrijven, mein Führer. En toen is die opera verboden. En toen heeft Goebbels naar de bejaarde Richard Strauss, dus een hoge zijn baas van de Gestapo gestuurd heeft gezegd: ik kom hier om u mede te delen namens de regering dat u vanwege uw gezondheid afscheid gaat nemen als president van de Kunstkamer. En toen hebben ze ook nog gedreigd zijn dochter, die getrouwd was met een Joodse man, om die op te pakken. Dit om hem dus echt diep te intimideren. En inderdaad, zoals Goebbels zei, hij zal nog wel merken wie ik ben. De opera is overigens na de Tweede Wereldoorlog, en dat heeft Richard Strauss nog meegemaakt, opnieuw opgevoerd, met groot succes in Duitsland. En hij heeft dus altijd gezegd dat het hem zo bijzonder pijn deed, dat dus Stefan Zweig niet meer heeft kunnen meemaken dat hun werk, dat vrolijke stuk dat bedoeld was als een soort tegenbeweging tegen de gruwelen van die tijd, dat dat dus nog zo'n succes had.
En ik denk dat dat inderdaad een voorbeeld is van een sterk stoutje politieke naïviteit. Maar Zweig kon daar zelf ook wel wat van. Ondanks zijn mooie pleidooien voor broederschap vond hij bijvoorbeeld de opkomst van het nazisme in het begin een revolte van de jeugd. Nou, daar heeft hij ontzettende ruzie mee gehad met Klaus Mann. En hij heeft dus echt tijd nodig gehad.
De zoon van Thomas en Katja Mann.
Precies. En daar heeft hij echt tijd voor nodig gehad om bij te draaien en te zien dat het echt een gevaar is, terwijl hij zelf dus Joods was.
Was dat vanuit het idee dat hij daar wel waardering voor had, een revolte van de jeugd, in de zin van, er gebeurt eindelijk weer eens iets, er is weer een ideaal?
Ja, en ook het afzetten tegen die maatschappij van geld, waar het alleen maar om geld draait en het consumeren. Hij zat toen nog redelijk in zijn Rusland fase. Dus daarvoor heeft hij tijd nodig gehad om in te zien dat het ook voor hem persoonlijk een gevaar was. Want vanaf het moment dat zijn boeken werden verbrand, gingen niet alleen zijn inkomsten werden minder, maar hij moest zelf ook daarna vluchten.
Ja, en het
Stefan
verhaal
Zweig boeken, zijn boeken van Stefan Zweig zijn dus verbrand op 10 mei 1933 in Berlijn. He, dat fameuze moment van die zogenaamde spontane studenten. Klaus Mann zijn boeken zijn diezelfde dag verbrand op de Königsplatz in München. En die prachtige zin in het dagboek van Klaus Mann: mijn boeken zijn verbrand in mijn stad. Hij was een Münchener in hart en nieren.
Ja.
In mijn stad.
Ja.
Eigentlich ehrt es mich. Ja. Het is eigenlijk een grote eer dat ze dat doen.
Ik heb de dagboeken van Goebbels gelezen. En die wordt gewoon in de auto rondgereden langs al die verbrandingsplaatsen. En die noteert dan: oké, hier gaat het goed. En dan volgende plaats, hier gaat het goed. En ja, de rillingen lopen over je lijf.
Ja, en dat was ook bij de universiteit in Berlijn, waar hij had gestudeerd. Dat was ook op dat plaats daar, werd ook zijn boeken verbrand. En ook in Salzburg zelf, waar hij dan woonde. En vanuit zijn huis had je ook uitzicht natuurlijk op dat plein daar, in het centrum daar. Dus dat was ontzettend. Dat was afschuwelijk om zoiets voor hem te zien. Ook omdat het eigenlijk vanaf toen het moment is dat de wereld van gisteren is geschreven. Omdat toen hij werd daarna een schim van zichzelf. Omdat hij niet meer vrij kon leven en hij ook moest vluchten. En dat maakt het ook mooi dat hij zulke positieve en mooie lezingen heeft geschreven. Dat komt allemaal daarna.
Nog misschien een leuk detail, Jaap. Enkele maanden nadat Hitler dus besloot dat die zwijgzame vrouw verboden werd, werd er nog een opera verboden die we een keer hebben behandeld in Betrouwbare Bronnen. Lady Macbeth van Mtsensk van Dmitri Shostakovich werd door Stalin verboden, omdat Stalin bij de première in de Bolshoi was geweest, in de pauze wegging en de volgende ochtend in de Pravda, die zogenaamd anonieme recensie stond, chaos in plaats van muziek. Het is niet toevallig dat de dictators en dat soort lieden iets hebben met de opera.
Laten we naar het boek kijken, want we hadden het net over 1935, we hadden het over 1933. De eerste tekst, Thomas, die jij hebt vertaald, dat was een lezing bedoeld voor een congres in Rome. Die lezing heet De Morele Ontgifting van Europa. En die zou Stefan Zweig uiteindelijk zelf niet uitspreken, omdat op die bijeenkomst, op dat congres ook mensen als Hermann Göring en Alfred Rosenberg, nazi-ideologen, aanwezig waren. Ja, en die kon hij natuurlijk niet de hand schudden, vond hij.
Ze waren toen dus nog niet aan de macht.
Nou ja, wat mij dus
32.
Wat mij dus opviel was dat er blijkbaar nog congressen waren waar toch een vrij brede schare aan denkbeelden besproken werd.
Ja, precies. En eigenlijk In die tijd al was Zweig een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat hij toen zich ook herhaaldelijk had uitgesproken voor het culturele ideaal in Rusland, waar hij toen dus later op terugkwam. En het fascisme, dat was natuurlijk, vanaf 1923 was dat al opgekomen.
Dat was al dus al 9 jaar bezig daar in Rome.
En hij is toen uitgenodigd door zijn vriend Marconi om daar dus een speech te geven. En
de uitvinder.
De uitvinder Marconi.
Waar we de radio aan te danken hebben.
Precies.
Dus die kende hij dus ook alweer.
Die kende hij ook. Dus om aan te geven hoe verbonden hij was met iedereen. Hij wordt dan uitgenodigd om een congres te geven. Maar toen hij dus hoorde van de mensen die er aanwezig waren, heeft hij dus besloten om wel een speech te schrijven. Maar is hij zelf niet gegaan. Dat past dan in het plaatje van een Zweig die een soort van een activistische pen oppakt. Hij heeft dan in 1932 daarvoor heeft hij in Florence een lezing gegeven in het Italiaans. Die is al wel al eerder in het Nederlands verschenen. En daar schreef hij ook over de Europese gedachte. En dit was dan de tweede lezing die hij in datzelfde jaar geeft. Maar die houdt hij dus niet vanwege de aanwezigheid van fascisme en de oproep tot een fascistisch Europa, wat daar toen was. En het tegenstrijdige is dat hij zelf in die speech eigenlijk een soort humanistisch Europa schetst.
Die is dus wel voorgelezen daar voor december de deelnemers.
Ja, hij heeft iemand gevraagd om het voor te lezen.
Hij noemt een aantal dingen in die speech in Rome. Eigenlijk om te bevorderen dat Europa cultureel nog meer een eenheid wordt, in de zin van uitwisselen van hoogstaande gedachten. En het onderwijs was daar heel belangrijk in, vond hij.
Ja, precies. Dus dat is echt die beelddoemgedachte die hij natuurlijk uitdraagt. Als je bij het onderwijs begint, dan voed je de Europeanen eigenlijk op.
Helemaal wat Jacques Delors ook. Hè, zei dat zijn leermeester Jean Monnet ooit had gezegd: als ik Europa overnieuw zou mogen doen, hè, en dan niet bij kolen en staal, maar zou beginnen bij cultuur en onderwijs. Dat is toch opvallend.
En dat verhaal van cultuur brengt Zweig ook echt in die lezingen. Dus hè, de morele ontgifting van Europa, dat ziet dan op het litteken van de Eerste Wereldoorlog, wat erin is geslagen, de haat.
Want een van de dingen die hij benadrukt is, in elk land hebben ze hun eigen versie van de geschiedenis. En dat is eigenlijk een versie van gewonnen veldslagen.
Precies.
En die worden altijd weer teruggehaald, en daar moeten de jongens en de meisjes altijd weer juichend bij opstaan. Terwijl dat in feite weer de kiem legt voor toekomstige oorlogen.
Ja, precies. Dus echt het idee dat je strijdt voor je vaderland, wat toen heel erg sterk was. En wat natuurlijk ook in de Eerste Wereldoorlog een hele grote rol heeft gespeeld om mensen te stimuleren om te vechten. En hij zegt dan, als je niet richt op oorlog, maar op cultuur, dan zie je eigenlijk dat mensen geen vreemdelingen zijn, maar broeders. En dat hangt ook weer samen met natuurlijk dat hij de Italiaan Marconi kent, dat hij mensen uit Ierland kent en alles erop en eraan. Hij zegt dus, als je weet wat mensen hebben gecreëerd, dan zijn het eigenlijk je broeders. En hij geeft dan ook als voorbeeld later in een speech in 1939... als hij zegt van ja, we kennen allemaal Napoleon, maar in datzelfde moment, bij de slag bij Arcoli, daar is toen door Alessandro Volta de batterij bedacht. En hij zegt, als je dat dan weet, dat de batterij die jij hebt, dat van een Italiaan komt, dan leer je de ander beter kennen en dan word je niet opgehitst door de haat eigenlijk, die ook in de Eerste Wereldoorlog een hele grote rol hebben gespeeld.
Zweig schrijft: het is belangrijk en wenselijk dat juist de jeugd van alle landen de buurlanden leert kennen, omdat alleen in deze beginjaren de ziel geheel open, leergierig en plooibaar is. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Tegelijkertijd was natuurlijk Hitler zich daar ook van bewust en de mensen om Hitler, want ja, de plooibare jeugd kon ook in de andere richting opgevoed worden.
Ja, precies. Dus in dat opzicht is die lezing zo speciaal. Dus dat hij een humanisme eigenlijk predikt. En een humanisme wat natuurlijk Europees is, maar je zou kunnen zeggen universeel. Want Europa is de eerste stap en daarna ga je kijken naar de wereld. Dat is het geloof in de mens. En dat laat hij daar op een hele kenmerkende wijze zien. En daar stelt hij dus die uitwisseling voor tussen studenten. En ik denk dat hij het schitterend had gevonden dat nu de Erasmus-uitwisseling heet. Ja, omdat hij noemt Erasmus de oer-Europeaan, zijn grote voorbeeld.
Ja, ik wil eigenlijk iedereen aanbevelen die dit boek allemaal moeten lezen. Maar lees vooral bladzij 38, 39. Hoe hij daar klaagt over de regelgeving in het hoger onderwijs in Europa. Die zegt, als dus een jonge Duitser naar een Italiaanse universiteit gaat en dus in Florence, ik zal maar zeggen, kunstgeschiedenis doet, of in Londen of in Leiden medicijnen doet, dan wordt dat beschouwd als een verloren jaar. En hij zegt, nee, die uitwisseling van jonge mensen moet een gigantisch soort vredesproject worden. Hij stelt zelfs voor dat elke school, middelbare school in Europa, één getalenteerd kind aanwijst dat in de zomervakantie dan met andere kinderen samen. Hij is de bedenker, in zekere zin, van het Erasmus-programma, waar wij met Luc van Middelaar in Betrouwbare Bron ook over spraken. Hij ook een Erasmus-student, over de ongelooflijke inspiratie die Jacques Delors op dit punt bracht. Hè, dat hij zei, ik ben op niets zo trots als dat ik de père d'Erasme word genoemd, de vader van het Erasmus-programma.
En ook, denk ik, het mooiste programma van de Europese Unie.
Waar dat komt dus uit deze speech, ja, die hij niet zelf heeft kunnen houden.
1932.
In het fascistische Rome.
En ik moet ineens ook denken aan de discussie die in Nederland af en toe opleidt over de verengelsing, zoals dat genoemd wordt, van het universitaire onderwijs. Ik denk dat Stefan Zweig eigenlijk twee dingen daarover gezegd zou kunnen hebben. Het is goed om een gemeenschappelijke taal te hebben. En tegelijkertijd moet je ook het eigene koesteren en waardering hebben voor wat culturen hebben gebracht. Dus hij zou een soort gebalanceerd antwoord daarop hebben, denk ik.
Zweig zou heel erg voor die verengelsing zijn, voor verfransing, voor verduitsing, voor verrussificatie, voor Italianisering en ook voor Hollandisering van het hoger onderwijs. Waar hij vooral niet van was, was van het fake news op dat terrein. Ik herhaal het nog maar even heel kort. Er is geen verengelsing van de universiteiten. Er is alleen sprake van een sterk internationale cultuur in de masteropleidingen, dus dat is de bovenste jaar van de vier. En in het hbo, dat is 2/3 van het hoger onderwijs, is helemaal geen sprake van verengelsing. Dat is volledig in het Nederlands op de conservatoria en de kunstacademies na. En ik ben alleen maar blij dat ze aan de conservatoria Italiaans en Russisch en Frans en Duits kunnen. Want hoe wil je anders Schubert zingen?
Heel interessant vind ik ook in die speech, ik lees het op pagina 43... We moeten een internationale en supranationale instantie opzetten die de macht en de plicht heeft om elk onjuist over een ander land gepubliceerd bericht of beschuldiging te weerleggen. En kranten en tijdschriften die moeten ook verplicht zijn om rectificaties te publiceren. Daar heb ik eigenlijk twee gedachten bij. De ene, mooi, want ja, fake news, dat moet je natuurlijk bestrijden. Andere is, ja, als je dat door een hogere instantie laat doen, wordt die hogere instantie daar dan wel weer voldoende op gecontroleerd?
Ja, het interessante als je die speech op dat punt leest, hij bedenkt eigenlijk wat wij nu het EU Disinfo-centrum noemen. Hij zegt, je moet eigenlijk mensen, hij bedoelt ook als zichzelf en Romain Rolland, hij zegt dus moreel hooggeachte intellectuele kunstenaars en dergelijke, Nobelprijswinnaars, die moeten eigenlijk een soort comité vormen dat de media in Europa zegt, wat jij daar schrijft over Duitsers, wat jij daar schrijft over moslims, wat jij daar schrijft over, is gewoon niet waar. En dan met dat moreel, intellectueel gezag, zeg maar zo'n hoofdredacteur, zo'n omroeper, als het ware, voor gek zetten.
Maar we kunnen
en
dus
dat
zeggen,
vind ik
dus
een
Thomas,
hele interessante gedachte. Als je nagaat in zijn tijd. En zeker als je dus kijkt hoe we nu, ook met social media, worstelen met ik zal maar zeggen, hackers, trollen. Ik bedoel, Mark Zuckerberg zou eigenlijk nog eens een keer zijn Stefan Zweig moeten lezen.
Het is dus, Thomas, een heel actueel verhaal, die speech uit 1932.
Ja, en toen ik dat las, was ook voor mij het idee van dit zullen moeten meer mee. Ook omdat het al zo oud is. En inderdaad het idee van, voor Caroline de Guit noemt het dan een fake news agency. Als je dat vandaag zo zou oprichten, zeg maar. Maar dat idee van we moeten dat nepnieuws bestrijden was eigenlijk geboren vanwege de Eerste Wereldoorlog. Die mensen waar die eerst allemaal mee correspondeerden en waar die mensen als Renoir, Paul Valéry. En dat je ineens in de krant leest dat de Fransen bijvoorbeeld baby's aan het doodsteken zijn of in de fik aan het steken zijn. Alleen maar om dat patriotistische gevoel op te hitsen. Daar is het idee geboren van we moeten dat voorkomen. En dat stelt hij dan ook voor in 1932 om er dus voor te zorgen dat mensen zich niet laten leiden door ja, fake news.
Want er werd dus gehandeld op basis van legendes. Zoals je nu complottheorieën hebt die discussies tot grote hoogte kunnen oplaaien.
En wat natuurlijk sterk oorlogspropaganda was in de Eerste Wereldoorlog eigenlijk iets nieuws. Want dat was natuurlijk voor de eerste, zeg maar, ja, wereldomspannende conflict van de moderne tijd, van de moderne media, van de massademocratie, de massakranten, en dergelijke. Dus al die regimes, die gingen zodra die oorlog was uitgebroken, ineens denken, hoe gaan wij nou de bevolking als het ware enthousiast houden voor de oorlog? En hoe gaan we de mensen dus een soort angstgevoel en haatgevoel tegenover onze tegenstanders aanpraten? Zeker in die imperia als Habsburg, die natuurlijk multinationaal en multilinguistisch en multicultureel waren geweest. Men ging dus ineens een soort nationalistische verhalen bedenken om de mensen maar te kunnen ophitsen.
En het werd ook vanuit de staat gestuurd, dat nieuws. Er is daar een schitterend boek over, dat is De Thibault van Roger Martin Dugard. En dat is een vriend van Zweig, is ook een Nobelprijswinnaar. En die laat dat ook heel mooi zien in dat boek, hoe mensen na een tijdje dus onafhankelijk nieuws hadden, maar dat het zo erg gestuurd werd vanuit de staat, dat het inderdaad die berichten lazen over wat de buren deden voor afschuwelijke dingen. En dat hoefde niet op waarheid te berusten. En dat stelt hij dan ook voor in 1932. En daarom handelt hij naar die wijze. Dat is eigenlijk het litteken van de Eerste Wereldoorlog.
Eén ding is duidelijk. Dit boek zou in het Russisch vertaald moeten worden en in Moskou worden verspreid.
Ja, misschien als er een luisteraar is die denkt.
Ja, dit was dus 1932. Dat is eigenlijk de laatste keer dat hij nog zo optimistisch kon zijn, denk ik. Want toen merkte hij zelf, ook gezien wat er in Duitsland gebeurde, de grond wordt maar te heet onder de voeten.
Ja, precies. Dus hij kreeg daarna meer last van het nazisme. En hij heeft toen nog een tweede lezing geschreven. Dus de tweede lezing in het boekje.
De eenwording van Europa.
Ja, en daarin doet hij nog een poging om dat idee te bevorderen. En dus hij wil mensen in een Europese hoofdstad bij elkaar laten komen. En dat schrijft hij voor een congres in 1933 of 1934 in Parijs.
Ja, dat was eigenlijk een vrij simpele gedachte. Hij zei, er worden overal in Europa congressen georganiseerd, vakorganisaties, bij wijze van spreken tandartsen, museumdirecteuren. Ja. Laat die nou allemaal in één hoofdstad bijeenkomen en liefst ook nog in een tijd bij elkaar. Want dat bevordert ook weer die Europese gedachte.
Precies.
Ik denk ineens aan onze editie van Betrouwbare Bronnen, Nooit gebouwd Den Haag. Rond 1905, 1910 is er geprobeerd om in de duinen, zeg maar tussen Katwijk en Scheveningen, die wereldhoofdstad te bouwen, waar precies deze dingen allemaal bij elkaar zouden komen. Zweig bepleit, vind ik ook heel leuk in die tweede lezing, eigenlijk zou Europa zijn eigen Washington DC moeten hebben.
Ja, en je kan je ook afvragen, hoe zou hij nu naar Brussel kijken? Hij stelt de Genève voor van dat is niet echt, dat leeft niet echt bij de mensen.
Hij is heel negatief over de Volkenbond. Hè? Ja. Dat vindt hij slappe hap.
Ja, dus dat is net zoals als iemand zo internationaal als Zweig. Maar hij zegt ineens van, ik ben helemaal niet blij met die Verenigde Naties. Als je dat nu zei, hij heeft ook in 1932 heeft hij een fel pleidooi gehouden tegen de Volkerenbond. Nou, omdat hij dat zag als een verzamelplaats van diplomaten en politici. En niet van de mensen, de schrijvers en de mensen die het cultureel Europa moeten schetsen.
En die scholieren en die studenten waarvan hij dacht, precies, breng die nou bij elkaar.
Breng de massa bij elkaar. Laat het Europese ideaal in de harten leven.
Ja, toch nog wel even iets raars. Want ik had het er net al over. Het ontbreekt aan het visuele, het zichtbare en het voelbare, zegt hij over Genève en die Volkenbond. En dan zegt hij, een Europese politiek moet met alle kracht en listigheid van de Europese techniek geholpen worden door de radio, luidsprekers, sportieve festiviteiten en manifestaties en door levendige grote massa's in te zetten. Nou ja, dat zagen we natuurlijk in Nazi-Duitsland, zagen we dat al. Dus dat vond ik wel opmerkelijk dat hij dat aan de andere kant dan ook wel wilde hebben.
Jaap, ik ga jou nu even tegenspreken. Hij heeft het hier over het Eurovisie Songfestival, hij heeft het over de Champions League. Hij heeft het over grote popfestivals waar jongeren bijeenkomen. Zo kun je het ook zien.
Dat ook, maar ook onder andere de parades in Moskou en in Berlijn en alles
op. Dat was, toch, dat was van zijn tijd. Dat was van zijn tijd. Ja.
Die tekst is uit 1933, 1934. Waarom trouwens die twee jaartallen?
Ja, het is niet duidelijk waarvoor het is geschreven. Dus het is een manuscript en er staat boven Nicht enthalten. En eerst werd gedacht, hij schreef dat naar Jozef Roth, dat dat voor een radio-uitzending was in Parijs. En nu gaan er meer geluiden op dat het geschreven is voor een congres over de toekomst van Europa met als voorzitter Paul Valéry in 1933. En Zweig heeft daar zijn gezicht niet laten zien, maar heeft er dus wel wat voor geschreven. Je zou het een soort interventie kunnen noemen.
Ja, hij mijmert ook al een beetje over dat alle klassen en standen uit alle landen zich hebben verzameld als een soort Europees parlement.
Ja.
Is dat een van de eerste keren dat dat begrip Europees parlement ergens valt?
Nou, nee, want die bepleiters van die wereldhoofdstad in de duinen van Den Haag, die hadden het dus ook over het wereldparlement, dat zou worden samengesteld door een parlement van Noord- en Zuid-Amerika en Europa. En dat als het ware een soort federatie dan weer zou zijn, rond een soort, ja, ik zeg maar, een vredespaleis on steroids.
En volgens mij komt het in de 17e eeuw komt het ook al voor. En dat is dan meer vanuit de gedachte dat je die intellectuelen bij elkaar brengt. En het verschil is dus dat hij nu over een Europees parlement spreekt waar je de mensen bij elkaar brengt. Dus nu hebben we een Europees parlement. Maar Zweig zou het dus op een andere manier zien, denk ik. Meer vanuit, ja, zoals je net al zei, onder andere met die voorbeelden van boeren, advocaten, zodat zij elkaar leren kennen. En hier doet hij dan een uitstapje eigenlijk van het intellectuele, de elite-gedachte dus, naar eigenlijk de massa, dat het Europese ideaal in de harten van de mensen moet leven.
En hier zie je dus dat Zweig ook hierin toch ook een kind van zijn tijd was. Want dit kennen wij natuurlijk als corporatisme. He, dat je zegt, de boeren, de arbeiders, de onderwijzers, de intellectuelen hebben allemaal hun delegaties. Zoals bijvoorbeeld dus ook de partijcongressen, hè, van Stalin en dergelijke ook altijd. Hè, dan kwamen de Russische boeren en natuurlijk altijd in klederdracht. Hè, dat is natuurlijk van zijn tijd. Dat is een meer corporatistische gedachte. Ik vind dus persoonlijk die gedachte, je zou een soort Washington DC moeten hebben, een soort vrijplaats. En net als de stad Washington, die is niet deel van de staat Virginia. En ook niet deel van de staat Maryland. Dat is helemaal van zichzelf. Had ook heel lang, mochten ze niet stemmen, de mensen in Washington, voor presidentiële verkiezingen. En dat je als daar in Europa een soort vrijplaats hebt, waarin als daar de mensen parlementair, politiek, maar ook cultureel elkaar kunnen ontmoeten. En dan niet zoals in Genève met diplomaten en een hoop gedoe en papier. Want dat zat hem vooral tegen, denk ik. Het was een hoop papier. Maar mensen dus in de vorm van inspiratie, cultuur, spiritualiteit en ook je mekaar letterlijk en figuurlijk leren verstaan.
Ja. Drie speeches. De eerste bedoeld voor Rome, de andere voor Parijs. De derde waar we het nu over gaan hebben, daar staat bij Rio de Janeiro 1936. De grond werd hem dus te heet onder de voeten. Hij was overal thuis, maar zijn eigen thuis, daar kon hij niet meer naar terug. Want hij heeft een aantal plaatsen toen als woonplaats gehad.
Ja, toen woonde hij al in Engeland. Toen is hij Salzburg ontvlucht. En inderdaad, toen in die tijd moest hij ook een beetje Europa ontvluchten. En dat is ook de tijd waarin hij meer van Europa wegkijkt en eigenlijk om zich heen begint te kijken. Dus dat ideaal van verbroedering, dat gaat hij niet vinden in Europa. Onder andere, in 1936, toen hij naar Rio de Janeiro ging, stopte hij nog in een Spaanse stadje om daar de Spaanse burgeroorlog te zien ontwaken. En daar gaat hij dus naar Rio de Janeiro. En daar pleit hij dus, en dat is daarom ook misschien wel een van zijn meest idealistische speeches die hij heeft geschreven, die hij ook echt zelf heeft gegeven daar in Rio de Janeiro.
Ja, in het Instituto Nacional de Música.
Precies, voor een gevulde zaal. En hij wordt opgehaald door de minister-president daar, of de president van Brazilië.
Ja, hij was zo beroemd daar als schrijver dat hij dus ook op het presidentieel paleis ontvangen werd door het staatshoofd. Ja. Nog even om Stefan Zweig was dus echt, dat was een wereldnaam.
Ja, hij schrijft ook aan zijn vrouw van, ik voelde me een Charlie Chaplin. Overal handtekeningen en alles erop en eraan. En daar pleit hij dus in Rio de Janeiro voor universeel broederschap. Terwijl de burgeroorlog al is begonnen. Zegt hij daar een pleidooi van, ja, Europa kan het niet meer doen en jullie moeten het doen. Jullie moeten het oppakken. En Europa heeft het geestelijk leiderschap verloren. En uiteindelijk is dat ook een gedachte die je in De Wereld van Gisteren leest. Maar ook tegen het einde van zijn leven aan, waar hij ook weer terug zou komen in Brazilië. En waar hij ook zelfmoord zou plegen in 1942.
Want het idee was, de Eerste Wereldoorlog heeft al heel veel schade berokkend aan Europa. Maar zo'n Tweede Wereldoorlog, die misschien ook wel naar Amerika komt, Vandaar dat hij ook in Amerika op een gegeven moment dacht, ik moet hier ook niet meer zijn. Toen ging hij naar Zuid-Amerika. Precies. En ook daar kreeg hij twijfels. Blijft het hier ook nog wel veilig?
Nou, interessant puntje uit de Amerikaanse geschiedenis. Onder andere president Franklin Delano Roosevelt was in deze periode buitengewoon bezorgd over de politieke ontwikkelingen in Zuid-Amerika. Heeft dus enorm geïnvesteerd in culturele, diplomatieke relaties met Zuid-Amerika. Omdat hij zei, daar zijn toch vaak ook militaire en autoritaire bewinden. Als die geïnspireerd raken door Hitler, door Mussolini, daar was hij bijna nog banger voor, vanwege de Latijnse kant van het fascisme. Hij zegt, dan kon het wel eens zo zijn dat dus de naties bijvoorbeeld vloothavens en dergelijke voor hun onderzeeboten gaan krijgen in, nou, Brazilië, in Venezuela, in Panama. En dat was natuurlijk het laatste wat de Amerikaanse president wilde, die al in eigen land het zo moeilijk had, natuurlijk met America First bewegingen. Die zeiden, wij moeten ons er vooral niks mee bemoeien. Dus het investeren in, ik zal maar zeggen, een democratische pro-westerse ontwikkeling in met name Brazilië als het grote land, maar ook Argentinië, was een van de belangrijke, zeg maar, minder bekende politieke strategieën van Franklin Delano Roosevelt.
Ja, Stefan Zweig zegt in die lezing die hij dus heeft uitgesproken in Rio de Janeiro, zelden was de atmosfeer van de wereld zo vergiftigd door wantrouwen, verdeeldheid en angst. Onrustig pakken we elke ochtend de krant en leggen we deze met een zucht van opluchting neer als er niets bijzonder gevaarlijks is gebeurd. Af en toe denken we in onze slaap de donkere vleugels van de dreigende oorlog te horen.
Ja, en dat is dus echt die achtergrond die je al hoort met het gevecht in Europa, de Eerste Wereldoorlog, en is een droom die hij al een beetje in duigen heeft zien vallen.
Ja, in 1936 had je natuurlijk de inval van de Italiaanse fascisten in Afrika, in Ethiopië, wat een genocidale oorlog was. Je had ook de Spaanse burgeroorlog, wat ook zeker in Zuid-Amerika een element was wat, ja, het dagelijkse nieuws beheerste, want het was toch Spanje. Dat waren dus die duistere, ja, donderwolken die men natuurlijk zag komen.
Uiteindelijk, hij wordt ook depressief. Nou kun je zeggen dat is een ziekte, dus dat is ook nog weer iets aparts. Maar hij denkt gewoon, het komt niet meer goed met Europa. En dat leidt uiteindelijk, je noemde het net al even, tot het moment dat hij een einde aan zijn leven maakt.
Ja, dus hij is dan 1936 in Rio de Janeiro. Dan gaat hij onder andere ook in Argentinië langs en dan gaat hij weer terug naar Engeland. In Bath woont hij dan. Daar trouwt hij ook met zijn secretaresse, Lotte Altman. En dan maakt hij uitstap in onder andere New York. En daar ziet hij ook mensen als Klaus Mann bijvoorbeeld, die zich daar verzamelen. En daar merkt hij ook dat het ook al heet onder zijn voeten wordt. En dat is een reden, mede met de gezondheid van zijn tweede vrouw, om dus naar Brazilië te gaan. Maar zodra hij in Brazilië zit, begint de post wordt minder, het contact ebt weg. En hij schrijft nog wat boeken. Hij schrijft bijvoorbeeld een stuk over Montaigne, de Franse filosoof. Maar zijn depressies worden inderdaad erger. En hij schrijft ook in zijn afscheidsbrief van, ik kan het niet nog een tweede keer meemaken. Europa, zijn vaderland, is verloren gegaan. Ja, is niet meer.
Hij raakte, toen hij Engeland verliet, had hij aan de ene kant in New York nog dat, zeg maar, de ballinggemeenschap van de internationale cultuur, ook de Duitse en Oostenrijkse, dat die zag hij dan nog wel, hè, mensen als Klaus Mann en zo. Maar hij vond daar voor zichzelf, als man van in begin 60... geen plek meer. Hij was voor de tweede keer ontheemd. Hij was natuurlijk ontheemd door, wat ik maar noem, het instorten van de ordening van het Habsburgse Rijk en wat hij van zijn jeugd. Nou, dat had hij met dat Europees idealisme geprobeerd weer een nieuw soort, ja, inhoud en substantie te geven. En nu, hij was weer ontheemd. En dus in de Verenigde Staten heeft hij, anders dan bijvoorbeeld iemand als Klaus Mann, eigenlijk zijn draai niet meer gevonden. Ook zijn tweede vrouw was daar niet gelukkig. Hij had er dus geen vrienden meer zoals hij gewend was geweest. Dat netwerken van hem, dat was allemaal veel minder. En toen die verhuizing naar Brazilië, ik denk dat hij daar dus diep vereenzaamd is geraakt. Daar had hij helemaal geen contact meer. En toch ook de angst van het zou hier toch ook kunnen komen. Dat heeft hem zo aangegrepen dat hij letterlijk geen uitweg meer zag.
Ik denk een keerpunt ook is dat hij dan in Rio de Janeiro is om carnaval te vieren. En hij waande zich daar enigszins veilig, maar hij leest dan in krant, terwijl hij dus daar carnaval viert, leest hij volgende dag hoe dan Libië is binnengevallen door Nazi-Duitsland. En dat had nog zomaar gekund dat het dan doorging naar Brazilië. En dat was eigenlijk, je zou zeggen, het begin van het einde van de persoon Zweig die daar in Brazilië leefde. En toen heeft hij inderdaad besloten om er een eind te maken. En hij schreef ook later, schreef hij van, ik was toch meer Europeaan dan ik dacht. Namelijk, hij heeft altijd zijn blik gehouden op het continent. En hij vond het afschuwelijk om daar te lezen wat daar gebeurde. En zijn moeder overleed er bijvoorbeeld, waar hij niet bij kon zijn. Mensen als Jozef Rood overleden daar in die periode. En dat heeft toch echt wel veel invloed op hem gehad.
En toen op 22 februari 1942, PG, schreef hij zijn afscheidsbrief. Erboven staat verklaring.
Declaração, in het Portugees, zodat de mensen die die brief konden vinden begrepen wat dat was. Mag ik hem voorlezen? Want het zegt heel veel ook over die drie lezingen. Ik doe het in het Duits. Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen, diesem wundervollen Lande Brasilien innig zu danken, das mir und meiner Arbeit so gute und gastliche Rast gegeben. Mit jedem Tage habe ich dies Land mehr lieben gelernt und nirgends hatte ich mir mein Leben lieber vom Grunde aus neu aufgebaut. Nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa sich selber vernichtet. Aber nach den 16 Jahren bedürfte es besonderer Kräfte, um noch einmal völlig neu zu beginnen. Und die meinen sind durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es für besser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein Leben abzuschließen, dem geistigen Arbeit immer die lauteste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen. Ich grüße alle meine Freunde. Mögen Sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, allzu ungeduldiger, gehe Ihnen voraus.
Dankjewel, PG, voor het lezen van deze afscheidsbrief. Zullen we hier ook langzaam nu deze aflevering van Betrouwbare Bronnen mee afsluiten?
Ik wou eigenlijk nog ietsje meer optimisme nog, als dat mag, Jaap.
Kijk, we eindigen natuurlijk niet optimistisch. Maar het feit dat zo'n denker en zo'n schrijver al die Europese gedachten al had, waar we nu langzamerhand meer van zien en waarvan we denken van, hé, dat was toch nog niet zo vreemd bedacht door Stefan Zweig, dat vind ik wel optimisme geven.
Ja, dat een veel van zijn gedachten, zijn ideeën, uiteindelijk na 1945, een Erasmus, de Europese culturele hoofdstad, zelfs het disinformatiecentrum van Europa, dat realiteiten zijn geworden, dat wel. Maar dat de man zelf zei, hè, mijn heimaat, mijn geestelijke heimaat, heeft zichzelf vernietigd. En dus ga ik er zelf nu ook maar aan. Dat heeft iets vreselijks. Toen Thomas Mann, die op dat moment in Californië woonde, dit hoorde, toen reageerde hij eigenlijk heel bitter. Hij zegt, de man had geen zorgen. Had enorm succes. Ja, voor politieke gedachten had hij niet voldoende karakter. En dat nagelaten papier, dus die brief die ik net voorlas, die verklaart helemaal niets. En dan schreef hij aan een vriendin, de nazi's zullen over mij niet triomferen. Tenzij ze me laten vermoorden. Maar dat vind ik iets, daar word je helemaal niet gedeprimeerd van. Thomas Mann vond eigenlijk dus dat Stefan Zweig zich had laten overwinnen door het kwaad. En vandaar dat ik zeg, dat heeft wel iets treurigs.
En wat ik ook typerend vond voor Zweig, los van inderdaad de afscheidsbrief, is dat hij alles georchestreerd had om dan zelfmoord te plegen. En in de hoek van de kamer stond een stoel met erop de manuscripten. En op zijn bureau lagen twee bundeltjes. En dat was dan van zijn Frans vriend Jules Romain. En dat heet dan Zweig le Grand Européen. En dan in het Engels The Great European. En dat was, als toen hij zelfmoord had gepleegd, dat was hoe ze hem zouden vinden. Dat de grote Europeaan afscheid had genomen omdat zijn Europa er niet meer is. Zichzelf vernietigd heeft. En dat is een rode lijn door Zweigs leven. Altijd een liefde voor Europa. En ik denk ook dat dat een beetje de boodschap is aan de Europeanen van vandaag en morgen.
Met de boodschap van Thomas Mann erbij. Laat de schoften niet winnen.
En bouw aan een cultureel Europa. Leer je mede-Europeanen kennen. En er is nog daar een wereld in te winnen, wat we over onze mede-Europeanen kunnen winnen. En ik denk dat hij het afschuwelijk gevonden zou hebben om te zien de beperkte rol van cultuur binnen de Europese Unie. Ondanks dat er natuurlijk nu veel cultuur is, en dat is nu allemaal digitaal natuurlijk, denk ik dat dat voor hem het hart is van het Europees denken. Namelijk cultuur en broederschap. En dat is de mooiste boodschap, vind ik, van het boek die hij ons misschien nu 2020 meegeeft.
Lees dat boek Stefan Zweig aan de Europeanen van vandaag en morgen. Samenstelling en vertaling Thomas Huttinga met een voorwoord van Caroline de Gruyter. Uitgegeven door uitgeverij IJzer. Het is nu in de winkel verkrijgbaar. Dankjewel, Thomas Huttinga. Dankjewel, PG.
En Jaap, hoe kunnen we beter eindigen dan met die laatste aria van de opera Die Zwijgzame Vrouw, die co-productie van Richard Strauss en de toen nog optimistisch naar de toekomst kijkende Stefan Zweig. En die aria noemt Richard Strauss, die toen al in de 70 was, een van mijn mooiste melodische vondsten. En is een aria voor bas. En de hoofdpersoon die zegt aan het eind van deze komische opera: ach, het komt allemaal wel goed. En hij zingt dan dit: wie schön is doch die muziek, aber wie schön erst wenn sie voorbij is. Wie wunderbar is doch eine junge, schweigsame Frau, aber wie wunderbar erst wenn sie die Frau eines anderen bleibt. Wie schön is doch das Leben, aber wie schön erst wenn man kein Narr ist und es zu leben weiß. En wij horen nu de grote Finse bas, Matti Salminen. En die zong deze aria, wat heerlijk is toch de muziek en wat heerlijk is het leven, bij de opening van het nieuwe operagebouw van Helsinki.
Fragment uit Die Schweigsame Vrouw. En wij denken met gepaste eerbied aan Stefan Zweig, die gelukkig niet gezwegen heeft. Nogmaals dank, Thomas en PG.
Dank jullie wel.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 148. In de beschrijving van deze podcast vind je onder meer een link naar de aflevering met Caroline de Gruyter en ook nog een zeldzaam stukje geluid van Stefan Zweig zelf, een gedicht waarin hij het fenomeen reizen bejubelt. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.